Welkom bij Pauline's podcast. Hier krijg je inspiratie over boeken en schrijvers, over persoonlijke ontwikkeling, mindset, groei en ondernemen. Wat ontzettend tof dat je podcast nummer 34 gaat luisteren. En vandaag hebben Karen en ik in de Boekenclub op Clubhouse Hans van Breukelen te gast. En we bespreken zijn boek Mentale Innovatie. Dit heeft hij samengeschreven met Benno Diederiks en met medewerking van Bas Kodde. De onderwerpen die we bespraken zijn, zijn verschillende rollen binnen het Nederlands elftal, binnen de KNVB en nu binnen PSV. En ook vertelt hij hoe hij tot dit schrijven van dit boek is gekomen, welke inzichten hij kreeg in 1987 en waardoor hij zijn comeback maakte. Verder zijn zijn grote inspiratiebronnen Bibian Mentel en Nick Vujicic, dat is de man zonder armen en benen. En wat is nu eigenlijk mentale innovatie? Uit welke vijf pijlers bestaat dat? En natuurlijk zijn plannen voor na dit boek. Nou, wil je zijn boek bestellen of op de hoogte blijven? Klik dan even op de linkjes in de beschrijving. En op like, volg of abonneer. Dan blijf je op de hoogte. Ik vond het een erg leuk gesprek, dus heel veel luisterplezier. Goedenavond Hans, fijn dat je bij ons in de Boekenclub bent. En we zijn hier op Clubhouse en we gaan het hebben over jouw boek Mentale Innovatie. En ik moet zeggen, ik vond het een heel fijn boek om te lezen.
En waarom dan?
Ja, ik ken jou niet, maar wel natuurlijk vanuit het Nederlands elftal van vroeger.
Iets over je leeftijd, hè?
Ja, nee, dat weet ik, dat klopt. Ik was tijdens de EK 88, was ik 15. En dat zijn dingen die vergeet je gewoon niet. En dat zit gewoon in je herinnering. Ik weet niet of Karen die herinnering ook nog heeft, maar in die tijd had je één tv voor de jonge mensen in het publiek, of voor de luisteraars, in die tijd had je één tv. En mijn vader wilde voetbal kijken, dus dan werd er voetbal gekeken.
Ja, dan moest jij meekijken natuurlijk.
Ja, dit was een hele spannende wedstrijd. Dus dat, en gelukkig liep het goed af, want dat is natuurlijk ook altijd leuk. Maar ben jij nu nog betrokken bij het Nederlands elftal of het voetbal of überhaupt met sport?
Nee, Nederlands elftal niet meer. Maar ik zit nu, even goed zeggen, 2,5 jaar weer opnieuw in de Raad van Commissarissen bij PSV. Dus ik mag op afstand, maar wel betrokken mag ik onze directie, die moet je eigenlijk een soort van controleren, hè? Adviseren.
Ja.
Maar dat doen we wel in een hele goede samenwerking. Want dat is voor mij altijd wel essentieel. Dat ondanks een goede rolverdeling, dat je wel samen de schouders onderzet. En als je dan goed met elkaar communiceert waar je mee bezig bent, en zeker vanuit de directie naar de Raad van Commissarissen toe, Dan gaat het hartstikke goed. Dan kun je meedenken. En de belangrijkste taak uiteindelijk voor Raad van Commissarissen is dat de continuïteit van de club gewaarborgd blijft.
Ja.
Dus je kunt wel als supporter in de emotie meegaan en denken van ja, maar het moet zus en het moet zo en een nieuwe trainer en we moeten een aantal spelers voor heel veel geld halen. Maar dat betekent dus dat je daarmee ook wel de club een gevaar brengt. Dus dat evenwicht is wel heel leuk om op de achtergrond met de nodige ervaringen in verschillende functies om daar nog een bijdrage aan te leveren.
Ja, het blijft denk ik toch, het blijft je sport toch, of niet? Dat is iets.
Nee, maar dat is ook zo.
Ja.
Ik bedoel, als ventje van 4, 5 jaar mocht ik dat al op de straat beoefenen met mijn broer en zijn grote vrienden. Ja, en als je dan tot je 37ste, bijna 20 jaar betaald voetbal gespeeld hebt, dan is dat wel een groot deel van je leven. Ja.
Ja, en dan ook weer bij PSV. Nou, top. Ik ben benieuwd. Het is nu natuurlijk sowieso een beetje raar zonder wedstrijden. En ik hoorde
dat goed, de wedstrijden beginnen van het weekend weer. Maar het is zo ongelooflijk verschrikkelijk om in leeg stadion te moeten spelen. Ik heb dat zelf maar één keer meegemaakt in mijn carrière. Maar nu zit ik wel in het stadion bij de Bobo's, als ik het zo mag noemen.
Ja.
Het is geen entourage. Je ziet ook toch dat het publiek vaak toch een spelersgroep kan opzwepen of een team kan opzwepen. En dat gebeurt nu niet. Hè? Je hoort alleen die spelers wat schreeuwen. Het zijn net trainingspartijen, terwijl wel alles op het spel staat. Het is een beetje een onwerkelijke situatie. En dan is het verdomd balen om te zien dat in ons omliggende landen, dat daar wel gewoon stadions vol zitten. Maar goed, daar zullen we het voor de rest maar niet over hebben, lijkt me.
Nee, laten we maar zeggen dat het een bijzondere tijd is. Maar het vraagt natuurlijk heel veel van sporters. Ik bedoel, de Olympische Spelen nu ook. Als je ziet in wat voor regime die komen of zitten. Ja, dat is natuurlijk ook bizar. Maar het is echt topsport, mentaal en lichamelijk. Dus dat moet gewoon echt in balans zijn.
Maar goed, dat geldt natuurlijk niet alleen voor topsporters. Dat geldt denk ik voor een heleboel mensen in deze laatste anderhalf, twee jaar.
Ja, absoluut.
Waarin van alles en nog wat gebeurt. Waar je weinig invloed op kunt uitoefenen. En dan moeten we er ook maar per persoon iets van zien te maken.
Ja, want het is wel een hot topic natuurlijk, jouw boek, Mentale Innovatie.
Ja, eigenlijk, en dat is wel leuk, Mentale Innovatie, hè, laten we ook nog even heel eerlijk zijn, dat boek heb ik niet alleen geschreven. Mm-hmm. Dat heb ik met Benno Diederiks gedaan. En de voorloper hiervan was Maak Je Comeback. En die is misschien nog wel iets actueler dan Mentale Innovatie. Want Maak Je Comeback, je ziet dat op dit moment mensen best wel uit het veld geslagen zijn, tot aan de depressiviteit aan toe.
Ja.
En dan is het eigenlijk weer de kunst om een comeback te maken. Dat comebackboek, dat hebben we in 2018 uitgegeven. En dat was eigenlijk naar aanleiding van toch ook een heel bijzonder jaar dat ik technisch directeur van de KNVB ben geweest. En met name nadat ik gestopt was, ben ik voor mijn gevoel in een zwart gat gesodemieterd. En dan kun je hele leuke dingen in je leven doen. En dan kun je allerlei reisjes, en dan kun je gaan golven en weet ik wat. Maar ik voelde me op dat moment diep ongelukkig. En toen kwam ik toch weer Benno tegen. Daar had ik al eens eerder wat mee gedaan. En dat is een executive coach. En die belde mij op en die zei, joh, ik heb een methode liggen om je comeback te maken. Ik zeg, methode? Hoe bedoel je? Ja. Hij zegt, nou, in 8 stappen kun je van vallen, wat wij dan noemen op je bek gaan. Dat je even diep zit om weer regisseur te worden over je eigen leven. En toen heb ik letterlijk tegen hem gezegd, nou, pas dat maar op mij toe. Ik ben 14 keer bij hem thuis geweest, aan de keukentafel gezeten. Hij heeft mij het vuur aan de schenen gelegd. En op een gegeven moment zei hij, bij de stap durven, zullen we van dit soort gesprekken een boek maken.
Aha, dus zo is het ontstaan. Oh.
En toen dacht ik van, ja, dat is lekker. Want ik was al een jaartje lang een soort van nationale kop voor jut geweest. Waar iedereen een mening over mocht hebben. En ze mochten van alles over je zeggen en schrijven. En toen dacht ik, ja weet je, als ik dan weer met mijn kop boven het veld uitkom. Het maaiveld, dan staan er weer een aantal met een mitrailleur om je kop eraf te schieten. Mm-hmm. En toen dacht ik, is me dat nog waard? En tegelijkertijd had ik dat gevoel, ja, maar zij bepalen niet hoe ik in het leven sta. En toen heb ik ook in dat boek geschreven, ik heb voor het gemak maar even de mensheid in tweeën gedeeld. Namelijk één groep de beoordelaars. Dat zijn mensen die alles en iedereen de maat nemen. Die precies weten hoe het allemaal moet, maar zelf geen verantwoording dragen. Nou, voor die groep hebben we het boek niet geschreven. Dus die hadden we gelijk al even voor onszelf aan de kant geschoven. En voor wie hebben we dat boek dan wel geschreven? Dat is, zo noemden wij dat ook in dat boek, de nadenkers. Dat zijn mensen die bezig zijn met hun persoonlijk welzijn, het welzijn van hun directe omgeving, vrienden, familie, buurt, wijk, tot aan de wereld aan toe. En dat zijn volgens mij mensen die zich kwetsbaar durven op te stellen, wat ik persoonlijk een enorme kracht vind, maar wel ook bereid zijn om naar elkaar te luisteren, om daar ook zelf een nieuwe inzichten in te krijgen. En dat boek, dat is met 8 stappen, is dat eigenlijk best een bestseller geweest. Want we hebben ruim 80 dagen op de nummer 1 van managementboek gestaan. We hebben er bijna 11.000 boeken van verkocht. En de opbrengst is naar Support Casper gegaan. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met mensen die getroffen zijn door alvleesklierkanker. Waar ik mijn vrouw ruim 12 jaar geleden heb moeten afstaan. En dat heeft een prachtig bedrag van meer dan €40.000 opgeleverd.
Zo.
Nou, ja. dat was echt geweldig. Dat kwam mede omdat wij, Benno en ik, zoiets hadden. Oké, wij gaan het land in. Als je 100 boeken of meer bestelt, dan komen wij gratis. Nou, dat hebben we geweten.
Ja.
Maar aan de andere kant was dat meer dan de moeite waard. Omdat me dat enerzijds weer een zinvolle besteding van mijn tijd gaf. En ik merkte ook dat dat boek en die stappen ook wel voor mensen ja, van enorm belang in hun leven kan zijn. Hè, dat heb ik je toevallig vorige week nog verteld. Wij hebben afgelopen maandag en dinsdag 2 trajecten afgesloten van klanten van het UWV. Die al een tijdje in de ziektewet zaten. En de bedoeling was om hen weer te activeren. En uiteindelijk doen ze dat zelf. En als je dan dat via stappen doet, dan is het prachtig om te zien in die bijeenkomsten die we met elkaar gehad hebben, dat mensen dan weer gewoon meer zelfvertrouwen krijgen. Een wat beter zelfbeeld. Heel langzaam weer meer inzicht krijgen in zichzelf. Wat wil ik nou nog eigenlijk? En wat kan ik nog? En wat durf ik eigenlijk? En misschien is deze ook nog wel heel belangrijk. Wat gun ik mezelf? En wat gunt de omgeving mij? En dat zie je pas bij mensen gebeuren op het moment dat ze een urgentie voelen om daar stappen in te maken. Nou, en als je dan kijkt even naar het boek, hè, Voor de Mentale Innovatie, waar we het vanavond over zouden hebben, dan is dit, maak je comeback, eigenlijk een incidentele stap.
Ja.
Namelijk van op je bek gaan, weer terugkomen naar regie in je leven. En dan is het vervolgboek, Mentale Innovatie, dat is eigenlijk om te zorgen dat als je het moment weer regie hebt over je leven, om dat dan ook vast te houden, wat er ook gebeurt. En het mooie van dit laatste boek van ons, dat is dat Bas Kodde, hoogleraar aan Nijenrode en hoogleraar leiderschap en managementontwikkeling, dat die een bijdrage geleverd heeft aan dit boek om eigenlijk ook de zaken die wij naar voren brengen te valideren. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk wel een prachtige verzameling geworden is van hoe mensen kunnen omgaan met pech in hun leven. Ik begin het boek ook met uiteraard een voorwoord waarin staat: pech in je leven overkomt je. En het geluk daarvan is dat jij kunt bepalen hoe je ermee omgaat.
Ja, dat is een mooie.
En dat is inderdaad een hele aardige. En dat lijkt ook heel makkelijk. Maar laten we eerlijk zijn, wij maken in onze kennis- en vriendenkring mensen mee die getroffen worden door iets afschuwelijks. Die trekken soms een hele omgeving mee in hun verdriet. En je hebt mensen die ondanks hetzelfde overkomen en tot aan het moment dat ze sterven nog steeds een inspiratiebron kunnen zijn voor hun omgeving. Ja. Nou, en met name die 2 boeken, Maak je comeback en vooral Mentale Innovatie, Zet het leven naar je hand. Hè? Mm-hmm. Want dat is eigenlijk de subtitel. Is dat best wel, en klinkt dat ook wel heel pretentieus, als je kijkt naar hetgeen waar we met z'n allen in zitten. De een of veel meer dan de ander.
Deze tijd
je zal maar ondernemer zijn. Hè? Je zal maar je winkel dicht moeten. Je zult een sportschool hebben, nou, noem het allemaal maar op. Je zult je baan verliezen. Je kunt van alles en nog wat bedenken. En toch pretenderen wij met Mentale Innovatie dat ondanks wat er ook kan gebeuren, dat je het leven naar je hand kunt zetten.
Ja. En die mentale innovatie, hè?
Ja.
Kan je dat nog iets meer duiden wat dat dan is?
Ja, heel graag, Karin. Kijk, wij hebben, als je zo'n woord als mentale innovatie, waarvan ik in eerste instantie, want dat was een idee van Benno. Toen had ik echt zoiets, Benno, kom op man, mentale innovatie. Weet je, mensen zien ons aankomen. Het woord mentaal, zeker in de sport waar ik uitkom, dan word je al snel als een watje en een mietje ervaren.
Ja.
Terwijl, is gewoon onzin. Want uiteindelijk wordt het meeste bepaald tussen je oren. Hè? Hoe zit je in je vel, hoe voel je je? Wat vertrouwen heb je in jezelf, een zelfbeeld, nou noem het dan maar op. Dus als ik de definitie die wij voor mentale innovatie geef, dan komen 5 pijlers naar voren. Dat is namelijk op basis van bevlogenheid en doorzettingsvermogen. Bewegen, dat is de derde, naar een leven zonder beperkingen. waarin aanpassingsvermogen en zelfeffectiviteit de doorslag geven. Dus als je mentale innovatie uit elkaar trekt, dan praten we over bevlogenheid bij jezelf in een organisatie. Dan praat je over doorzettingsvermogen voor jezelf, welk bedrijf je op dit moment werkt, in de wereld waarin we leven. Dan moet je wel in beweging komen, want als je stil blijft zitten, dan gebeurt er niks. En dan kun je alles en iedereen de schuld geven, maar je wordt er alleen maar zelf beroerd van. Dus wat kun je dan voor jezelf gaan doen om te zorgen dat je toch in beweging blijft en dingen gaat doen die jou ook het meest energie geven? Nou, dat betekent dus dat je een enorm aanpassingsvermogen moet hebben. En dan is de laatste zelfeffectiviteit, en dat is uiteraard altijd de belangrijkste. In hoeverre kun je je persoonlijke bekwaamheden ook het best benutten? En de zaken waar je wat minder goed in bent, om te kijken of je daar mensen kunt vinden die dat eventueel voor je aan kan vullen. Een heel eenvoudig voorbeeld vanuit de sport. Ik kon als keeper die bal uitschieten, maar kon hem moeilijk zelf doorkoppen en aan de andere kant inschieten.
Ja, ja, ja.
Dus je hebt mensen nodig die mij helpen om mijn doelvlak af te schermen. Dat zelf begint al bij je spits die je vraagt om mee te verdedigen. Dan de middenvelders en uiteindelijk je verdedigers. Maar op het moment dat ik die bal had, kon ik via een snelle spelervatting zorgen dat ik een aanval aan de gang zette, waardoor we aan de andere kant wellicht snel tot een goal zouden kunnen komen. Nou, en die samenwerking, dat is eigenlijk ook wel, en dat wordt ook het vervolgboek. Want wij in dit boek praten natuurlijk over een mentale of een innovatieve mindset. Hè? En dan gaat het om bevlogenheid en flexibiliteit in denken en trouw aan het eigen gevoel, maar ook trots op succes. Dat is het mooiste als je dat voor jezelf als innovatieve mindset vaker terug zou kunnen vinden. En dan, als je dan naar dit boek kijkt, en daar zijn we ook wel achter gekomen, dan is het toch wel een boek vooral voor jezelf, voor het individu. En daarom dat wij eigenlijk van dit boek nog een vervolg willen maken, dat gaan we mentale ruimte noemen. Dat is eigenlijk van de ik naar de wij. En dat betekent dus in hoeverre kun je jezelf ruimte geven, maar ook ruimte nemen. En geef je ruimte aan een ander. Want uiteindelijk is dat toch hetgeen wat we met elkaar nodig hebben. Enerzijds ruimte nemen en ruimte geven. En als je dan met elkaar weet waar je kwaliteiten liggen, ja, dan kun je een echt team gaan vormen.
En als je nou eens terugkijkt naar al die pijlers die je net noemde, hè, waar mentale innovatie uit bestaat. In de tijd dat jij topsporter was, welke van die pijlers vond je nou zelf het allerlastigst of herkende je bij jezelf het minst? Of het meest? Dat is misschien ook een interessante, maar want er zijn, van de vijf zijn er altijd wel één, denk ik.
Laat ik beginnen, Pauline, met wat bij mij het meest duidelijk was. En dat werd ik nog mee geconfronteerd met een of ander boekje wat ik vorig jaar toevallig onder ogen kreeg. En daar werd ik beschreven en daar stond bij Hans van Breukelen niet de beste en wellicht ook niet de meest getalenteerde keeper van Nederland, maar wel de meest bezeten. Oh. En dus als jij praat over bevlogenheid,
ja.
Dan denk ik dat die voor mij wel enorm van toepassing was. En als je dan bevlogenheid analyseert, wat bedoelen we daarmee? Dat betekent allereerst dat je vitaal bent. Met andere woorden, dat je niet alleen fysiek, maar ook mentaal. En dan zit je dus eigenlijk kortom goed in je vel. Het tweede is toewijding. Dat is onderdeel van die bevlogenheid. Ik was iemand die altijd bezig was om te kijken hoe ik beter kon worden. En daar stopte ik waanzinnig veel tijd in. Niet alleen trainingstijd, want dan ging ik daarna nog wel eens wat voor mezelf doen. Of in die tijd ging ik nog wel eens video's kijken, ook van de beste keepers die we in Nederland hadden, om daar iets van te kunnen leren. En dan had je ook nog iets als absorptievermogen. En dat is ook onderdeel van bevlogenheid. Dat je eigenlijk constant bezig bent om je heen te kijken. Waardoor jij zelf beter kan worden. Dat was bijvoorbeeld mijn schoeisel of mijn handschoenen of eventuele keeperstruien. Om te kijken hoe ik beter kon met stukken schuimrubber in mijn ellebogen bijvoorbeeld. Waardoor je op harde velden niet gelijk slijmbeursontstekingen opliep. Of wat waren de beste schoenen of handschoenen met name. Het foam aan de binnenkant. Ja. Kortom, bevlogenheid bestaat dus echt om te zorgen dat je fysiek en mentaal sterk bent. Dat je inderdaad een toewijding hebt. Eigenlijk je passie, je verlangen, waar je goed in bent, eigenlijk volgt. En dan ben je in één keer 10, 12 uur per dag, bij wijze van spreken, bezig. En ook om constant te kijken hoe je jezelf als mens, maar ook in de professie die je uitoefent, waar je beter in kunt worden. Dat is bevlogenheid.
Ja, oké. Okay. En dat gaat dus ook, dus die voorbereiding, dat is tijdens de trainingen en je materiaal en... Maar ik neem aan dat je ook bijvoorbeeld voor een wedstrijd... had je denk ik ook altijd een vast patroon qua dingen die je deed, of niet?
Kijk, we hebben het natuurlijk. Kijk, dat is zo mooi. Hè? Je praat eigenlijk over levensstijl. Topsportbedrijven is een levensstijl. Maar ook ondernemen is een levensstijl.
Ja, precies.
Dan moet je gewoon zoveel... Maar ook als je op een of andere manier succesvol wilt zijn... is een levensstijl. Als je heel erg ernstig ziek... bent bijvoorbeeld, is dat ook topsport, weet je.
Ja.
Dan ben je ook constant bezig om grenzen te verleggen. Constant kijken. En ben je eigenlijk met elkaar of met jezelf in een soort van gevecht. En het is wel leuk. Ik was ook iemand van het enorm van het visualiseren. Dus ik zag mijn wedstrijden al spelen met mijn collega's. En ook de tegenstander die ik kon verwachten. Dan had ik allemaal speelmomenten. Speelmomenten. En ik heb een fase gehad, dat was met name ook in een periode dat ik ongelooflijk aan mezelf twijfelde. Dat was nota bene het jaar voordat ik met NPSV en met Oranje een Europese titel binnen mocht slepen. Toen ben ik het Nederlands elftal uitgezet en twijfelde ik ontzettend aan mezelf, werd ik getypeerd als een geboren verliezer. En dat is op zich niet erg, maar ik voelde me het wel.
Oh.
En dat was wel erg. En in die fase was ik dus bezig aan het visualiseren van wedstrijdmomenten. En wat mij dan gebeurde, dat was dat ik eigenlijk allerlei fouten zag ik mij maken. En dan dacht ik, ja, die moet ik niet maken, die moet ik niet maken. Maar terwijl jij die fouten ziet en denkt, die moet ik niet maken, krijg je toch eigenlijk een onrustig gevoel. En haal je zelfvertrouwen naar beneden. Totdat iemand zei, van joh, als je diezelfde tijd besteedt aan jezelf de ene naar de andere redding zien te maken, dan ga je met veel beter gevoel en veel meer zelfvertrouwen het veld in.
Ja.
En dat betekent dus eigenlijk dat je mindset eigenlijk zo ongelooflijk bepalend is van hoe je voelt en gedraagt. Ik zeg ook altijd, het enige wat je echt kunt beïnvloeden, dat zijn je gedachten. Want je gedachten beïnvloeden je gevoel. En je gevoel, dat heeft gedrag tot gevolg. Dus je kunt wel mensen aanspreken op gedrag. Dat lijkt me ook heel logisch. Maar op het moment dat mensen hun gedachten niet kunnen verzetten, dan blijven ze eigenlijk hetzelfde gevoel en hetzelfde gedrag tentoonspreiden, met uiteraard de logische gevolgen die ze dan altijd hebben gehad. Dus waar ik altijd tracht mensen bewust te maken, en daar heb je weer, hè, het geluk van pech, is dat jij bepaalt hoe je met pech omgaat, dat op het moment, voorbeeld, daarna, na die jaren, dat ik wel eens weer negatieve gedachten had, dan trachtte ik voor mezelf weer aan positieve momenten te denken, een positieve film op te zetten. En het gekke is, dan krijg je gewoon ook alweer wat meer energie.
Ja, alles en daarin is... kunnen we ook wel wat van leren van Duitsland, schrijf je in het boek. Hoe zit dat precies?
Nou, kijk, in mijn periode waren wij misschien, zagen wij, laat ik het zo zeggen, onze oosterburen wel echt als vijanden.
Ja, dat is een gemene vraag, Karin. Dat is het verleden, nee, kom.
Dat had wel te maken met vooral 1974.
Ja.
Dat denk je, 74, ja. Toen was ik inderdaad een jongen van 17. En toen verloor ik misschien wel het beste Nederlands elftal dat we ooit gehad hebben in de finale tegen Duitsland. Mm-hmm. En toen hadden wij Johan Cruijff en Van Aanigem. En Cruijff riep, ja, maar wij speelden wel het mooiste voetbal van de hele wereld. Waarop ik dan altijd dacht, ja, dat kan wel. Maar die Duitsers zijn uiteindelijk wereldkampioen geworden. Ja. Dus ik ben altijd wel heel erg gericht op resultaat. Ook al gaat dat wel eens gepaard met wat minder mooi voetbal. Wij als Nederlanders houden van schoonheid. En dat willen we terugzien in niet alleen een wedstrijd die we spelen. En dat moet ook gelijk gepaard gaan met een goed resultaat. En ik ben dan zo van, ja, weet je, als jij een tegenstander hebt die in principe meer talent heeft, meer vermogen, dan ga ik kijken met het elftal waar ik in speel, om te zorgen dat ik jou het voetbal onmogelijk maak, om wellicht in ieder geval te spelen, om niet te verliezen. En dan heb je altijd wel 1, 2, 3 kansen soms in een wedstrijd om misschien een verdwaalde bal erin te schieten. En dan loop je toch winnend van het veld af. Ja. Dat vervoeien wij in Nederland, hè? Mm-hmm. Want het moet altijd mooi zijn en dergelijke. Terwijl ik zoiets heb van, hey, ik heb ooit in Engeland onder Brian Clough gewerkt. Dat was een vrij controversieel manager in Engeland. En die zei altijd, zorg maar dat we resultaat halen. En als dat gepaard gaat met mooi voetbal, is dat een bonus. En die instelling heb ik persoonlijk wel meegenomen uit Engeland. Maar terug even naar de Duitsers, Karen. Wat ik altijd zo knap vind van die Duitsers, dat ze er altijd voor gaan. Die hebben een bepaalde mentaliteit. Tot ver in blessuretijd streven ze ernaar om toch winnend van het veld af te komen. En ik heb het vaak genoeg meegemaakt als sporter, dat je tegen een Duitse ploeg speelde, het idee had van, nou, we zijn minimaal gelijkwaardig en we hadden voor moeten staan, en dan zat je in kleedlokaal, had je toch weer verloren.
Ja.
En die inzet, die mentaliteit, dat zeg ik van, die zie je gelukkig de laatste tijd wat vaker terug, toch bij Nederlandse ploegen. En dat hebben ze pas ook dit seizoen gelukkig weer laten zien in de verschillende Europese toernooien.
Want ja, en daar waar bij ons zit dan wel is, doe maar gewoon, dat doe je al genoeg.
Ja, dat vind ik echt.
Ja, natuurlijk ja. Veel meer van het vieren van het succes. En mag je echt boven jezelf uitstijgen. En nou ja, je haalt ook in het boek aan dat we dat wel van Duitsland kunnen leren.
Nou, dat,
het succes te vieren.
Sowieso. Maar ik vind ook een hele gekke vraag die je stelt. Want ik kan me nog herinneren dat als je kampioen werd, en niet alleen met je club, maar ook met Oranje, dan stond toch een heel land op zijn kop. Precies. Dus dan wisten we donders goed hoe we het wel moesten vieren.
Ja, we hebben gewoon iets te veel coaches, niet, dat is het. Ja.
Ja, nee, maar het is wij winnen en zij verliezen.
Ja.
Dat is ook zo typisch.
Ja, maar dat is toch niet alleen in Nederland, of wel?
Nee. Maar laten we het maar vooral even gewoon projecteren.
Ja.
Gewoon op onze eigen Hollandse mentaliteit. Kijk, en ik zeg altijd van, doe maar gewoon, dat doe je gek genoeg. Nou, dat vind ik echt de slechtste uitspraak die je kunt verzinnen. Je moet juist abnormaal doen, want dan val je op.
Nou, vooral
maar wel
als
in de positieve zin, wel ja. Graag in de positieve zin van het woord, dat je een bijdrage levert aan het algemeen belang. Dat vind ik altijd wel belangrijk, waarin je natuurlijk toch als individu je sowieso kan en mag onderscheiden. Maar ik, weet je, doe maar gewoon, dan krijg je allemaal alleen grijze muizen. Ik vind juist, kom maar voor je mening uit. Laat maar horen, maar blijf vooral met elkaar in gesprek.
Ja, te veel grijze muizen. 17 miljoen grijze muizen en een paar
Nee joh, ben je gek? Nou, zeker in deze tijd niet. Kunnen we toch niet over grijze muizen praten?
Ja, nee. Het is natuurlijk het is altijd makkelijk om eerst naar een ander te kijken dan naar jezelf te kijken. En ik denk dat de mensen die meecoachen langs de lijn, je zit het nu ook bij Formule 1, maar je ziet het ook bij het voetbal. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die graag zouden willen dat ze dat ook zouden kunnen. En daar heel erg een mening over hebben. En die willen ventileren. Maar het zelf helaas niet kunnen opbrengen of kunnen. Om wat voor reden dan ook. En dan toch die mening ventileren. Ja, nou ja, weet je.
Ja, we leven wat dat betreft vind ik echt in een oma-land. En we hebben ook een fantastische oma-industrie opgebouwd door de jaren heen. En oma staat voor mij opinies, meningen en aannames.
Ja.
Het lijkt net of verhalen er meer, steeds en steeds meer toe doen dan feiten. En ik heb Ik heb niet zoveel met alleen maar meningen, aannames en opinies die elkaar ook nog eens een keer daarin gaan voeden. Dan ja. blijven we dus alleen maar over aannames en opinies. Ik wil het graag over feiten hebben. Ja. Want dan kun je ook wat gerichter met elkaar praten, vind ik.
Ja, precies. Ja, ik snap hem. In jouw boek hè, haal jij ook, nou ga ik een hele moeilijke naam uitspreken. En je weet waarschijnlijk al wie. Maar ik ga mijn best doen om het goed
uit te spreken. Nick Vujicic.
Ja, die. Nick Vujicic. Die haal je aan in jouw boek. En je haalt ook Bibian Manteel aan. Zijn dat mensen die jou geïnspireerd hebben?
Nou, Bibian sowieso, hè. Want zet het leven naar je hand. Dat is de subtitel van dit boek. Nou, als er één is die haar leven met alles wat zij heeft meegemaakt naar haar hand heeft gezet, is Bibian het ook. Zij heeft het laatste woord, het nawoord in dit boek geschreven. Omdat dat een vrouw is die mij enorm geïnspireerd heeft hoe je met pech kunt omgaan in het leven. Die dat heeft omgezet in inspiratie, in een voorbeeld voor heel veel mensen. Daarom ook dat de opbrengst van dit boek naar haar stichting gaat.
Ja.
Daarnaast, Nick Vujicic, dat verhaal komt van Bas Kodde. En je moet niks, maar je zou eens op YouTube kunnen kijken naar de naam Nick Vujicic. En dat is een jongen, die is een man ondertussen uiteraard. Die is geboren zonder benen en zonder armen.
Ja.
En daar is het gezegde van no legs, no arms, maar ook no limits. Als je ziet wat deze man doet, gedaan heeft en nu nog steeds doet. Hij staat op een tafel en hij inspireert je op een ongelooflijke manier. En daarom ook no legs, no arms, no limits.
Ja.
Hij heeft zich volledig aangepast, is constant in beweging gebleven, heeft doorzettingsvermogen vertoond, uitgaande van zijn eigen bevlogenheid en zijn zelfeffectiviteit, waarin hij alles wat hij wel kan, zie je in zijn optredens terug.
Nou, echt een held, ja.
Daarom ook dat deze twee personen in dit boek, zet het leven naar je hand, met de vijf pijlers die ik je net heb aangegeven, ja. Dat wel twee voorbeelden voor ons zijn.
Ja, ik vind haar levenslessen die gedeeld zijn, vond ik ook heel mooi. Je hebt altijd een keuze, steek af en toe je kop in het zand, verzamel herinneringen in plaats van bezittingen. Stop nooit met dromen en volg je passie. Ja, die zijn van Bibian. Ja. Ik vind ze echt heel mooi.
Ja, weet je, het zijn allemaal van die, zoals men dan zegt, hè, van die tegeltjeswijsheden.
Ja.
Maar ze zijn zo waar als een... Ja, ze zijn zo ongelooflijk waar. En dan kun je dat natuurlijk... daar zijn we ook goed in om dat dan belachelijk te maken. Maar als je echt durft daarin, naar je dat soort zaken... om te zetten naar jezelf en te kijken hoe ga ik met situaties om. Ja, weet je, dat schrijven we ook in het boek. Als je eerst bewust wordt van het feit hoe je erin staat, en dat kan positief of negatief zijn, pas dan kun je voor jezelf stappen gaan ondernemen. Als je niet de tijd wilt nemen voor jezelf om eens even... zelfreflectie te plegen, om het zo maar te zeggen. Of introspectie, om maar een paar van die mooie woorden te gebruiken. Mm-hmm. Ja, dan, wat moet je dan? Nou, dan ga je gewoon door in hetgeen waar je mee bezig bent. En nogmaals, dat vind ik ook allemaal prima, hè?
Ja.
Het gaat mij gewoon om mensen die af en toe, ook in deze situatie met corona, gewoon in de shit zitten. En denken, wat moet ik nou? En hoe gaat het nou verder? En mensen die misschien een ongelooflijke schuld hebben opgebouwd. Wat je hoort en leest en zich afvragen. En hoe nu verder? Ja, buiten de mensen die dan mentaal zijn afgehaakt. Ja, daar kan dit boek en ook het vorige boek wel een steuntje in de rug zijn. Of een schouder voor je gevoel. Een schouder of een hand op je schouder leggen.
En welke tip... Of zou jij een tip kunnen geven aan mensen die het nu moeilijk hebben? Of die ziek zijn? Of die het gewoon even... moeilijk hebben, zeg maar?
Ja, dat is een hele makkelijke vraag, Pauline.
Ja, het antwoord is niet makkelijk, dat weet ik.
Maar de antwoorden, die zijn ook weer zo ongelooflijk individueel verschillend, dat je daar niet zomaar één op één een maatwerk aan kan geven. Hè? Want ieder mens is de historie van zichzelf. Komt uit een andere situatie, heeft allerlei andere dingen meegemaakt. Maar het belangrijkste is volgens mij dat als je waardeloos in je vel zit, of je dan genoeg urgentie voelt om uit die situatie te kruipen.
Ja.
Of dat het je allemaal waard is om jezelf aan te pakken, zou ik haast willen zeggen. Als je die niet hebt, want er zijn best genoeg mensen die zich gewoon niet lekker voelen, maar de omgeving die is daar mee bezig. En die, dan zie je soms dat mensen in hun oncomfortabele positie blijven zitten, omdat ze eigenlijk angst hebben voor het onbekende.
Ja,
ja, nou, dus nogmaals, dat is een keuze. Maar daarom dat ik zeg, je moet urgentie voelen. Van wil ik hierin blijven zitten? Zo niet, dan zal ik mezelf op een of andere manier moeten aanpakken. De beuk erin willen gooien. En dan, wat durf ik dan? En wat is het me vooral waard om dat te gaan doen? Ja, dat is nogmaals voor ieder mens wel verschillend.
Ja, ik zag ook dat je in het boek noemde je ook een aantal verschillende leerstijlen. Ben je nou een dromer of een denker of een doener? Dat maakt natuurlijk ook heel veel uit. Maar ik denk ook dat het vooral handig is om te kijken, ja, wat past nou het best bij mij? En inderdaad, in het geval van ziekte is dat natuurlijk, en vooral bij Bibian, ja, hoe lang heeft dat wel niet geduurd? Dat hele proces, dat is echt volgens mij 14 keer kwam het terug of zo. Het is echt enorm.
Ja.
Wat een vechter je dan moet zijn om daar elke keer weer bovenop te komen. En in geval van een baan of, ja, het is natuurlijk ieder zijn, ja, het is voor iedereen weer anders. Dat is in ieder geval.
Dat is zo feit, weet je, wat ik zei, de 15 deelnemers aan het traject bij de UWV Maak Je Comeback, waarin ze zichzelf weer geactiveerd hebben naar werk fitten of naar werk. Dat is op zich een prachtig proces geweest. En dan zie je toch heel vaak dat mensen vanuit wat voor rol ook, ook vaak zo hebben lopen pleasen, zo zich hebben gevoegd naar wat men van hen verwacht, dat er uiteindelijk helemaal niets van zichzelf is overgebleven. En als je dan ook nog de pech hebt dat je een hele dominante baas hebt en niet de waardering krijgt die je eigenlijk vindt die je zou moeten krijgen, terwijl je voor je gevoel het lepblazers werkt, ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen gewoon in een behoorlijke dip terechtkomen, burn-out verschijnselen. En dan is het weer eigenlijk de kunst om jezelf weer op te richten. En dan is zelfvertrouwen terugkrijgen, minder onzeker zijn. En een zelfbeeld wat je omhoog kunt brengen, ja, zijn toch wel de belangrijke elementen die daar een rol in spelen. Dan moet je echt jezelf afvragen, ja, wat wil ik nou eigenlijk nog, weet je? En wat is het me dan waard? En wat kan ik nog? En moet ik per se terug in datgene, of liggen er misschien ook andere mogelijkheden? En in wat voor organisatie zou ik dan kunnen en willen werken? Moet dat een grote of een kleine zijn? Of je kunt het zo gek niet bedenken, maar al dat soort vragen kun je neer gaan zetten om langzamerhand weer perspectief voor jezelf te creëren, zodat je ook in een situatie kan komen dat je in een gesprek bij een mogelijke werkgever ook aangeeft van, goh joh, ik ben in het verleden hier en hier dit tegenaan gelopen. Hoe gaat dat hier in dit bedrijf? En wil je rekening houden met het feit dat ik zo in elkaar zit? Nou, dan ben je op voorhand ben je eigenlijk al een situatie aan het creëren, waardoor de duidelijkheid is en die je zelf geeft, Hoe jij eigenlijk verwacht dat mensen met jou omgaan. En dat is iets wat mensen ook niet durven, hè? In een aantal gevallen.
Ja, nou, jij had één hele mooie zin in je boek. Ja, wel meerdere natuurlijk, maar één die bij mij bleef hangen. Met wiens droom ben jij bezig? En toen dacht ik ook echt, wow.
Ja.
Dit is ook als je maar geleefd wordt en je gaat maar door en je gaat elke dag naar je werk en je doet gewoon je ding. Ja, hoe zit dat dan? Allemaal van die vragen.
Ja, weet je, als je dat heel veel energie geeft, dan ben je, vind ik, heel bevoorrecht dat je gewoon iedere dag fluitend naar je baan gaat en weer fluitend terugkomt. Mooier kun je het haast niet voorstellen. Maar ik heb zelf kinderen in de 30. En ik merk ook dat daar toch best wel ook een druk op staat. Hè? Het zijn allemaal tweeverdieners. Ze hebben kinderen. Ze willen leuke dingen doen. En dan heb je toch een bepaald inkomen nodig. Maar soms heb ik ook wel eens dat ik het gevoel heb dat ze niet zichzelf heel veel druk opleggen, maar dat zij denken dat omdat de buitenwereld zogenaamd veel druk op hen legt, dat zij daarin mee moeten gaan. En hetgeen wat ik altijd aan mijn kinderen vraag is, ben je nog gelukkig? Ja. Doe je de dingen die je leuk vindt? Heb je ook tijd nog voor je partner, hè, als de kinderen zijn? Ben je in het weekend dat je vrij bent nog 4, 5 feesten of afspraken aan het nawerken? Of ben je ook eens gewoon een gezin lekker met z'n tweeën of met z'n drietjes of met z'n vijven? Ja. Om maar even de familiesituaties aan te geven. Nou, dat zijn gewoon wel vragen die je af en toe zelf kunt stellen. Alleen, ja, ik voel me dan als vader, vind ik dat wel mooi om ze daar af en toe op te wijzen. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om die red race, om meer. Het gaat volgens mij juist ook, wat ik al eerder zei, om het welzijn van jezelf, van je partner, van je kinderen en van je directe omgeving. En dan hoef je niet altijd te blijven rennen. Want als je aan het blijven rennen, als je constant in beweging bent, ja, dan heb je ook geen moment in stilte staan en eens even om je heen te kijken van hoe sta ik er nu voor, hoe staan wij ervoor. En vooral ook wat jij net zegt over dromen. Kijk, ik geloof namelijk dat dromen de fijnste situatie is om over jezelf, over je gezin en over de toekomst mee bezig te zijn. Want als je droomt, leg je jezelf nog geen enkele verplichting op.
Hey, maar
je kunt prachtig wegdromen en dan kun je buitengewoon gelukkig van worden. En als je dan denkt van ja, zo de knikkers, ik zou toch wel heel graag die kant uit willen. Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan moet je voor jezelf wat doelen gaan formuleren om die eventueel te halen. He, dat is de tweede wat wij noemen in het boek, de dromer. En dan heb je de schaker. Nou, dan krijg je de architect. Welke stappen ga je dan doen? Eigenlijk zover dat je voor je gevoel een held wordt. En dat is het verhaal van Bas Kodde. In zijn boek wordt een held. Een held staat voor een hoog energieke leidingnemende doener.
Ja, mooie afkorting.
En daar komt weer die vitaliteit om de hoek kijken. Die bevlogenheid om de hoek kijken. Ja. Dat klinkt heel gek, hè. Als wij voor bedrijven wat colleges of presentatie wat ik ook moet geven, dan vraag ik ook altijd van, welk bedrijf heeft een medewerkers tevredenheidsonderzoek? Nou, en dan gaan de handen natuurlijk in elkaar. En dan zeggen Bas, Benno en ik, wil je die alsjeblieft vandaag nog in de kliko sodemieteren? Mm. Want wat heb je aan een tevredenheidsonderzoek? Het gaat om bevlogenheid. Kom er nou achter, wat is de bevlogen? Maak er een bevlogenheidsmedewerkersonderzoek van. Dan weet je hoe mensen erin staan, maar ook naar hun toekomst toe. Als je tevredenheid gaat meten, dan doe je dat eigenlijk over het verleden. Ja, wat schiet je daar nou in principe mee op? Ja, dan weten we iets over het verleden. Maar wat betekent dat dan voor de toekomst? En juist die bevlogenheid, dat vind ik mooi om erachter te komen bij mensen en bij collega's en bij een organisatie.
Ja, want wat op dit moment kan jij natuurlijk, of normaal geef jij trainingen en presentaties, neem ik aan, of niet?
Ja.
En hoe zit dat nu dan met jouw bevlogenheid? Ja. Waar moet die heen?
Toen corona uitbrak, ik zeg je heel eerlijk, had ik echt de eerste 2 weken van, wat moet ik nou?
Ja, zoals heel Nederland. Ja.
Er werden een boel afspraken afgezegd. Dus ja, ik bleef maar wat langer in mijn nest liggen. En ja, wat moest ik nou? En toen heb ik me na anderhalf, twee weken gewoon aangepakt. En nee, potverdorie, er moet weer ritme in mijn leven komen. Dus gewoon de wekker weer om 7 uur of 7:30. En wat kan ik wel binnen de mogelijkheden? Nou, mijn zwager die woont hierboven. We wonen met een aantal gezinnen in een appartementengebouw. En toen hebben wij gezegd, weet je wat, we gaan fietsen. Nou, we hebben een racefiets op een gegeven moment gekocht. En we gingen 4, 5 keer in de week gingen we 40, 50, 60, 70 kilometer fietsen. Om gewoon weer een bepaald ritme op te bouwen. Ja. En ook te zorgen dat je fit bleef. Nou, dan heb je een boek, Maak Je Comeback. Nou ja, kunnen we daar dan niet een vervolg op gaan maken?
Ik hoor een primeur, Karin. Hoor jij hem ook?
Ja, hij was natuurlijk net al aangekondigd als het volgende boek wordt Mentale Ruimte. Maar ik denk zeker dat...
Hij is vast al bijna af, of niet?
Precies.
Nou, hij zit al aardig in de stijgers.
Ja, precies.
Maar kijk, dat is ook het mooie. Hè? Want ook daarin wil ik graag mensen die leiding geven aan een team of aan een organisatie. En dan gaan we natuurlijk wel op zoek naar mensen die daar succesvol in zijn. Dan gaan we natuurlijk met name afvragen, wat geef je dan voor ruimte?
Ja.
Wat is, wanneer, kijk, dat is ook zo'n mooi verhaal van Bas Kodde. Als hij praat over leiderschap, dan zegt hij, wanneer stap je nou in en wanneer stap je nou uit als leider? Hè, als coach, als manager, als... En dan kom je eigenlijk tot de ontdekking dat er maar 2 momenten zijn dat je daadwerkelijk moet instappen als leidinggevende. Dat is 1, wanneer de veiligheid van een van jouw medewerkers in het geding is. Of wanneer de resultaten achterwege blijven. Dat zijn de enige momenten dat je eigenlijk in moet stappen als leider. Voor de rest moet je zorgen dat je professionals optimaal faciliteert. Door middel van feedback, sociale steun, coaching. Nou, dat is eigenlijk de hoofdrol van een leidinggevende. En weet je, ik heb die kennis heb ik ook een paar jaar geleden van Bas opgedaan. En dan ga ik ook wel eens terugdenken aan de momenten dat ik binnen een bedrijf leiding gaf of binnen een voetbalorganisatie. En dan kom je er toch wel achter van, ja... Als ik dit geweten had, had ik toch wel een aantal dingen anders aangepakt. Ja. Want je bent met zoveel dingen bezig als leidinggevende. Dat waar het eigenlijk om gaat, de bevlogenheid van de mensen. Hoe kun je die nou bevorderen, waardoor het bijna vanzelf gaat. En dat je alleen in moet stappen op het moment, hey, de veiligheid staat nu is nu in het geding ten aanzien van iemand binnen je organisatie. Of... de resultaten blijven achterwege. Dan moet je instappen. En voor de rest moet je vooral je professionals faciliteren om hun kwaliteiten met elkaar volledig tot ontplooiing te laten komen.
Ja, ik vind het wel een heldere. Want sta je normaal voor groepen managers dan? Of wat voor type mens? Geen idee, hè?
Het grappige is dat... Dat klinkt heel gek, hè, maar ik heb presentaties gehouden van voetbalclubs,
ja?
Tot aan ondernemingsverenigingen, tot sales marketing teams, mensen uit de zorg, mensen
heel
uit
divers, ja.
Het onderwijs, bouwvakkers, mensen uit de bouw. Het maakt niet uit, want uiteindelijk is het een universeel verhaal. Het gaat uiteindelijk allemaal om hoe kun je nou zorgen dat je vaker beter in je vel zit. Want als je dat lukt, dan zul je in alles wat je doet ook succesvol zijn. Zo simpel zit ik erin.
Ja, nee.
In jullie boeken reikt heel veel handvatten om te reflecteren en te oefenen om die mentale innovatie voor elkaar te krijgen. En geeft ook 6 stappen als traject een beschrijving voor het behalen van mentale innovatie. En er staan iets van 12 oefeningen in die je kan doen om tijdens het boek om die mentale innovatie aan te zetten. Maar wat is nou echt het meest essentieel bij die mentale innovatie om dat te kunnen blijven doen en te halen?
Ja, ik denk toch, Karen, dat ik dat min of meer al heb aangegeven. Het is vooral een bewustzijn bij jezelf, mm-hmm, dat je het wilt gaan doen. dat je niet tevreden bent met hoe het op dit moment met je gaat. Als je die hebt en je voelt dus die urgentie, dan, en het je waard is om uit je oncomfortabele situatie te stappen naar iets onbekends, ik denk dat die vooral het essentieelste is.
Ja, en dan krijg je uiteraard,
dan kom je op een gegeven moment op een punt naar willen en kunnen. Dan gaat het om durven. Maar vooral ook, ik denk ook dat vooral mensen het zichzelf moeten gunnen. Hè, ik word ook wel eens geconfronteerd. Dan zeg ik ook wel eens tegen mijn kinderen als die mij een bepaalde feedback geven. Of mijn vrouw. Dan zeg ik, ja, zo zit ik in elkaar. Maar dat is natuurlijk de grootste onzin die er is. Want je kunt wel zeggen, zo zit ik in elkaar. Maar daarmee geef je eigenlijk aan, ik kan niet verbeteren en ik wil niet veranderen.
Ja, ik doe er niks mee. Ja.
En dat is natuurlijk wel een dooddoener voor jezelf. Want als je inderdaad bepaald gedrag vertoont, wat bij de mensen om je heen blijkbaar een bepaalde irritatie of weet ik wat oproepen. En je roept van, ja, maar zo zit ik in elkaar, zo doe ik het al jarenlang, weet ik wat. Dan heb je natuurlijk wel een punt, maar je geeft tegelijkertijd ook aan dat je niet bereid bent om eens even bij jezelf te raden gaan. Van ja, als dit nu een hele vervelende eigenschap van mij is, hoe kan ik dat dan voorkomen waardoor ik andere mensen irriteer of verdriet doe of weet ik wat. En daar komt hij weer. Dat begint uiteindelijk bij een bewustzijn van jezelf.
Ja, ja, de cirkel is weer rond. Ja.
Ja, het lijkt erop, hè?
Ja, het is heel irritant. Het komt altijd weer terug. Nee, maar dat is natuurlijk logisch. Maar uiteindelijk, het gaat om bewustwording. En
kijk, wat het leuke is van het boek, dat gaf Karen net ook al aan. Dat geldt ook voor Maak je comeback. Daar staat enerzijds de theorie in. Die komt met name van Benno vandaan. Mm-hmm. Met een aantal vragen waardoor je jezelf eigenlijk jezelf confronteert. Jezelf eigenlijk in een spiegel zit aan te kijken. En vervolgens komen de verhalen terug. Nou, noem het maar de praktische verhalen. En die komen van mij vandaan. Hoe ik dat heb ervaren.
Ja.
En ja, en dat kan. Dat kan mensen denken van verrek, ja, dat is mij ook overkomen. Hè? Want het voordeel van verhalen is wel dat als je verhalen met mensen deelt, en dan praat ik over persoonlijke verhalen, dat het bij een heleboel mensen wel heel erg herkenbaar is.
Ja, ja. Ja,
en kijk, en wij hebben nu het boek gelezen en gelukkig heb ik al eerder naar jouw stem mogen luisteren, omdat jij ook het luisterboek zelf heb ingesproken.
Ja, dat was een gedoe, joh.
Ja, ja. Waarom dan?
Ja. Ja, dat ben je niet gewend om, hoeveel bladzijden waren het eigenlijk? 240 of zo, hè? Nee, 218. Om die op een, toch achter elkaar op een manier te lezen dat mensen blijven luisteren.
Ja.
Dus je kan bij wijze van spreken heel monotoon dat boek voor gaan lezen. Maar had jij het beluisterd trouwens dan, Karen?
Ja, ik heb het beluisterd. En zeker het stuk waarin je vertelt over jouw vrouw en hoe je haar verloren bent. Dan, ik was wel even stil van de intonatie en de manier waarop je dat stuk vertelde. Dus ja. Dat heeft best wel indruk gemaakt op mij in het luisterboek. En ik vind het heel mooi dat het niet alleen een fysiek boek is, maar dat je het ook als luisterboek doet, maar dat er ook een training omheen zit.
Ja.
En dat er meerdere manieren zijn waarop jullie proberen om mentale innovatie over te brengen aan mensen.
Ja. Dus dat je het schoenen, maar ook.
Ja, wij hebben ook een online leerreis hebben wij over mentale innovatie. Dat kun je terugzoeken bij New Heroes. Nee, wij hebben eigenlijk een treintje gemaakt, namelijk een boek, een online leerlijn en masterclasses. Mm-hmm. Waarin dit thema met de vijf pijlers iedere keer naar voren komen. En ja, weet je, ik ben ondertussen, mag ik 65 zijn? Ik bruis nog van de energie. Ik ben blij dat ik wat dat betreft mensen Nou ja, ik heb het vroeger met mijn handen moeten verdienen, maar ik vind het mooi om ze nu met mijn hand een steuntje in de rug te geven of mijn hand op de schouder te leggen of mede ook een richting te kunnen aanwijzen waar ze zelf wel of niet in willen stappen. Dat laat ik natuurlijk allemaal aan hen over. En misschien is deze ook wel mooi. Die gebruiken wij ook wel eens in groepen. Dat zijn de vingers van een hand.
Oh ja.
En dat begint bij een duim. En die duim is met name van wat ben je nou echt trots op? Wat ben je nou nooit kwijt? Je wijsvinger, van welke richting wil je uit? En wat is het waard? Die middelvinger, waar heb je, en dan mag je hem echt zo omhoog steken van, weet je, zoals dat met de middelvinger gebeurt.
Waar heb je,
van waar heb je nou echt een bloed en bloed een hekel aan?
Ja.
En waar wil je absoluut vanaf? En dan krijg je de ringvinger, dan praat je over waar ben je zelf trouw aan? En waar wil je trouw aan blijven in jouw leven? En tenslotte, de pink, waar zit dan jouw kwetsbaarheden? En wat kun je daar dan mee doen? In positieve, maar ook in negatieve zin. Van waar wil je dan vanaf? Nou, dat zijn eigenlijk hele eenvoudige hulpmiddelen om jezelf gewoon een spiegel voor te houden. En dat werkt gewoon heel praktisch. Het is niks hoogdravend, want ik ben helemaal geen zwevend. Maar ik wil graag gewoon mensen handvatten geven. Waardoor zij de kans vergroten om vaker en beter in hun vel te komen zitten.
Ja.
Niks meer en niks minder.
Ja, je kan hem ook gebruiken als je je wil voorstellen, hè?
Kan ook nog.
Ja.
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 Maar je kan ook contact maken, hè? Geef elkaar maar een hand.
Ja. Ja, nu is dat in deze tijd een beetje lastig, maar ja.
Ja. Ja.
Ja.
Dat klopt.
Ja, nee. Ja, dat blijft een gedoe. Ik vind het echt heel onwennig. De ene keer, de een geeft je een knuffel, de andere een box en die weer een elleboog. Ik vind, ik ben het even kwijt.
Ja.
Maar ja, we komen er vanzelf over uit.
Dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren.
Ja, ik las toch in jouw boek, en dat vond ik eigenlijk wel, die sluit een beetje aan bij onze vraag die we altijd stellen aan onze gasten. Jij schrijft in je boek van, als je geïnspireerd wil raken, lees een biografie van iemand. En dat sluit een beetje aan op mijn vraag. Welk boek heeft jou geïnspireerd of welk boek kan jij aanraden voor mensen? Dat mag een biografie zijn, dat hoeft natuurlijk niet. Maar lees je veel überhaupt?
Ik zou zeggen, ik heb voor mijn verjaardag, dat is al een paar maanden geleden weer, heb ik een boek gekregen van Rutger Bregman, zeg ik dat goed?
Ah, ja.
Van de meeste mensen deugen.
Ja.
En dat inspireert mij momenteel. En ik lees hem niet in één stuk uit. Ik lees hem soms met hoofdstukken. En dan leg ik hem weer even weg. Dan heb ik weer even tijd om erover na te denken. En ja, als je soms kijkt wat er om ons heen gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Ik sprak, dat is alweer 10 jaar geleden, een leraar die ging met pensioen. En toen heb ik hem gefeliciteerd met al de mensen die hij eigenlijk meegeholpen heeft om voor zichzelf de toekomst op te bouwen. En toen zei hij iets heel bijna fatalistisch. Hij zegt, Hans, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben helemaal niet zo trots op hoe de wereld er nu vooruit staat. Dat was net met die bankencrisis.
Oh, ja.
Mensen worden aan alle kanten belazerd. We hebben meer dan 50 miljoen vluchtelingen. We zijn de wereld aan de knoppen aan het helpen. We hebben een heleboel conflicten in het land of in de wereld. En ja, weet je, en als je dan dat boek weer leest van Rutger, dan denk ik van zo, de knikkers zei. Eigenlijk doen we het als mensheid best goed. En wat er ook op een gegeven moment gebeurt, je ziet toch dat juist mensen er dan toch weer voor elkaar zijn. En dat kan heel kleinschalig zijn. En daar hou ik me graag aan vast. En daar hoop ik ook zelf in de kleine settingen waar ik actief mag zijn. En uiteraard beginnend bij mijn eigen familie. Om daar een bijdrage aan te leveren.
Maar ook je support bij de Support Casper Stichting. En de BBL of de Mentality Stichting. Wat dat betreft. Om je heen. Ben je al goed bezig, laat ik het zo zeggen. Ja, toch?
Ja, maar ja, weet je, dat is ook zo'n vraag, hè, die Diederik ze mij op een gegeven moment stelde. En dat is misschien ook wel een hele mooie om nog even erin te gooien. Die vroeg aan mij op een gegeven moment, waar heeft het leven jou voor uitgevonden?
Wauw.
En eigenlijk was het antwoord, ik moest er wel eerst over nadenken. Ik denk, krijg nou toch de hik, weet je, hoe komt die nou aan zo'n vraag? En eigenlijk is het antwoord heel simpel. Het leven heeft mij uitgevonden als een leraar, als een onderwijzer te acteren. Als ik niet in de voetballerij terecht was gekomen, dan had ik voor de klas gestaan.
Ja,
en eigenlijk in de voetballerij was ik ook een soort van coach. En was ik ook van achteruit aan het coachen. En tracht ik een verbinding te maken met mijn collega's om te zorgen dat we met elkaar zo goed mogelijk resultaten wisten te halen. En na mijn carrière dat ik ging werken in een bedrijf datzelfde heb gedaan, weer Utrecht. En daarna 16 jaar lang met mijn presentaties, met mijn workshops, heb ik eigenlijk iedere keer een podium gekregen om met mensen te delen, nou ja, waar ik in geloof. En dan sta je ook weer voor een groep mensen, dus ook eigenlijk weer een klas. En wat voor mij altijd de drie E's, die heb ik ooit meegekregen, wat voor mij belangrijk was, dat is toch een vorm van educatie. Met andere woorden, ik wil wel een boodschap graag overbrengen. Ik geloof heilig in entertainment. Met andere woorden, er moet humor in zitten. En vervolgens, en dat is misschien de belangrijkste nog wel, de emotie. Het mag voor mij emotie, want dan raak je mensen. En nogmaals, hè, ik ben altijd zo dat ik in al die jaren, dan denk ik van nou oké, een derde die vindt het prachtig. Een derde die heeft zoiets van, nou ja, de ene wat wel en de andere niet. En een derde vindt het helemaal niks. Ja, dat is voor iedereen uiteraard verschillend. Ik roep altijd van, ik hoop dat ook in deze, in dit verhaal dat we met elkaar hebben mogen delen. Ik hoop dat de mensen die hebben zitten luisteren er één dingetje uithalen. Dat ze denken, zo, de knikkers, die zou ik voor mezelf eens op moeten schrijven. En dan ga ik voor mezelf mee aan de slag. Waardoor je zelf weer vaker en beter in je vel zit. Dat hoop ik. En als dat gelukt is, ook met dit verhaal, ja, dan, al is het er maar één die heeft zitten luisteren, dan vind ik het al meer dan de moeite waard geweest.
Ja, nou, zo zien wij het ook. Mijn missie is om, om mensen aan het lezen te krijgen, al is het maar met 5 pagina's per dag, om zichzelf te ontwikkelen en dat je zelf controle kan hebben over, dat je dingen inderdaad letterlijk, zoals jij ook zegt, in beweging krijgt. Niks doen is gewoon geen optie, weet je. En er zijn altijd dingen die je kan verbeteren. Je bent goed zoals je bent, maar het kan altijd anders. En ja, en mij heeft de boeken enorm geïnspireerd en jouw boek ook. Ik vind jouw passie met sport, wat natuurlijk heel logisch is, maar dat kan je toepassen in alles wat je daarin hebt geleerd en mee hebt gemaakt. Ik ben blij dat je als topsporter, dat je die kennis inderdaad als leraar nu gewoon doorgeeft. En mooi is dat. Ja, nee, maar
nou, dankjewel.
Ja, en ook dat je die stichtingen eraan koppelt. Weet je, dat hoef je helemaal niet te doen, maar je doet het wel. En dat geeft alleen maar aan dat er dingen je geraakt hebben en dat je wil dat er dingen verbeterd worden. En volgens mij is de Boy Scout rule is gewoon, laat je wereld beter achter dan dat die nu is. En dat, ja, volgens mij klopt het aardig in jouw missie, als ik het zo hoor. Ja, ik ben wel nog benieuwd. Wanneer komt jouw volgende boek dan uit? Want dat is natuurlijk wel heel spannend.
We hebben, dat is altijd zo leuk, dan, er liggen al 500-600 pagina's klaar.
Oh, echt?
Willen we natuurlijk terugbrengen weer naar ongeveer 150.
Ja.
En nu willen we eigenlijk vervolmaken met mensen die erg succesvol geweest zijn als coach, als leidinggevende. En dat kan in de zorg zijn, dat kan ook een hoofd van een school zijn, dat kan ook iemand van een sportteam zijn, maar ook iemand van een sales en marketingafdeling. En dan niet even, hè, niet even heel één keertje succesvol, nee. Want uiteindelijk, als je iedere keer succesvol opnieuw kunt zijn, dan ben je ook nog iedere keer aan het verbeteren. En dan ben ik benieuwd naar dat geheim. Hoeveel ruimte neem je dan zelf en hoeveel ruimte geef je dan om van de ik, want uiteindelijk doet ieder mens alles wat hij in principe doet voor zichzelf, ik ook, met die boeken en met mijn presentaties, want ik vind het leuk. Maar hoe kom je dan van de ik naar de wij?
Ja.
En wat is dan het geheim om die ruimte te geven, die verantwoordelijkheid te geven, het vertrouwen te geven? En wat mag je dan ook terugverwachten van je mensen? Nou, vind ik wel mooi om van de mensen uit het veld, om het zo maar te zeggen, te horen. En nou, dat is iets wat we hopen met 1,5-2 jaar naar buiten te gaan brengen. Want het moet natuurlijk wel weer het moet wel goed onderbouwd zijn.
Ja, ik snap het. En ga je daar dan ook weer podcast voor opnemen? Want dat heb je volgens mij met dit boek wel gedaan, toch? Of was het met het vorige boek?
Ja, dat klopt. Ja. Eigenlijk naar aanleiding van die 5 thema's.
Oh ja.
En dan inderdaad naar aanleiding vragen daarvan om te kijken wat heeft dat met mensen zelf gedaan, die 5 thema's. En waar hebben ze voor zichzelf stappen kunnen maken. En dat waren heel simpel. Dat was een schoondochter van mij die in groep 1 lesgeeft aan kleuters. En dat was een topkok, John Kokke. Die zijn verhaal heeft verteld. Maar dat was ook iemand die een autistisch spectrum had. En die als laatste zei van op mijn vraag, goh, wat zou je nou nooit willen missen? Toen zei hij letterlijk, ja, mijn autisme. Want dat autisme had hem eigenlijk zo ver gebracht dat die mensen met het autistisch spectrum wist te begeleiden. Mensen met het autistisch spectrum, zet ze maar aan de gang met een bepaald doel. Ze zijn perfectionistisch ingesteld. Ze zullen hun traject altijd afmaken. Ze kijken er vaak ook nog op een hele andere manier tegenaan. Alleen je moet wel rekening houden hoe je ze aanspreekt en hoe je ze aanstuurt. En die vent die dus eigenlijk vanuit zijn jeugd gediagnosticeerd was met autisme, dat hij daar ook als een soort van begeleider naar mensen toe, die zich weg wist te zetten in het bedrijfsleven, omdat, en dan denk ik van, zo de knikkers, wat is dat mooi, dat je eigenlijk van een beperking die jou is blijkbaar opgelegd, en soms ook zo gevoeld hebt, hè, toen je jeugd was, dat je daar je kracht van hebt gemaakt. Dat vind ik een fantastisch verhaal. Nou, dat kwam in die podcast inderdaad naar voren.
En,
dat was leuk.
En als ze dat nou even terugpakken naar jouw carrière, hè? Als je zo terugkijkt, wat is dan bij jou een kantelmoment geweest waarop je je kracht hebt om kunnen zetten?
Dat was in 1987, toen ik inderdaad die geboren verliezer was. Het Nederlands elftal was uitgezet en dat ik met mijn vrouw en toen nog 2 kinderen, mijn vrouw was in verwachting van de derde, naar een berghut in Zwitserland vertrok. Waarom een berghut? Omdat ik geen Nederlanders tegen wilde komen.
Ja, dat snap ik. Ja.
En toen zij, en mijn vrouw die kende ik van de HAVO. Zij was 15, ik was 17. Toen we elkaar leerden kennen, toen speelde ik nog bij de amateurs. Dus we hadden samen alles meegemaakt. En toen waren we daar een dag op vakantie. En toen zei ze, ga je vechten of vluchten? Ik zeg, ik wil wel vechten, maar ik weet verdomme niet hoe. En toen stelde ze mij de vraag, waarom ben je keeper geworden? Nou, en toen kwam ik met allerlei superlatieven en prachtig. En toen zei ze daarna, waarom stop je daar dan niet al je energie in? Mm-hmm. En toen dacht ik dat ik gek werd. Want die bal, die stond bij ons thuis altijd centraal. En mijn vrouw en mijn kinderen voetbalden mee. En zij had werkelijk alles meegemaakt. Ik zeg, hoe kan jij dat nou zeggen? Je weet dat ik de dag en nacht mee bezig ben. En toen zegt ze van, houd toch op, man. Waar stop jij veel te veel energie in? Dat is de journalisten. Ja, die wat ze over zeggen in je schrijven.
Ja, je kan het over, toch nooit goed doen, hè? Nee.
Ging nog even verder. Collega's, weet ik wat. Mm-hmm. En toen zei ze, denk je nou daadwerkelijk, omdat jij dat wilt, dat die journalisten, je collega's, supporters, weet ik wat, gaan veranderen? De enige die kunt veranderen, dat ben je zelf. Mm-hmm. En toen zei ik ook nog, maar hoe moet ik dat dan doen? En toen kwam zij dus met dat verhaal van wat jij in je hoofd hebt zitten. En ze vergelijkt dat met 2 honden. De ene die angst heeft. Bang is. Noem het maar op. En de ander die er vol voor wilt gaan. Die zei, de hond die je het meeste voedt, die overwint. Ja. Dus met andere woorden, dat negatieve beeld van als ik die fout maar niet maak en die fout maar niet maak. Tot aan de reddingen die je maakt. dat is eigenlijk hetgeen, dat is het grootste keerpunt in mijn leven geweest. Dat zij ook tegen mij zei, als jij anders gaat denken, ga je anders voelen. En dan ga je anders gedragen. Dat betekende dat toen ik terugkwam in Nederland. En iemand die het veld opliep. En dat ik ergens het veld opliep. En iemand mij enorm begon uit te schelden. Of ik wat, omdat ik niet zijn keeper of niet bij de favoriete club speelde. Dacht ik van joh, ja, daar ben jij. Ik kan jou toch niet veranderen. Ik zal je laten zien dat ik goed kan keepen. Kijk. En alleen dat ja. alle. Die kleine setjes. Het bewust maken van. En als je dan bedenkt dat ik 10-11 maanden later met mijn collega's met 2 Europese bekers in de lucht stond. Daarom geloof ik heilig erin dat ieder mens die kracht, die veerkracht kan ontwikkelen om weer terug te komen naar iets waar zijn of haar passie ligt. En daar weer de energie aan kan geven. En al die dingen die ons overkomen. Ja, waar je geen invloed op kunt uitoefenen, dat je zegt, jongens, het is wel goed. Het gaat om mij en mijn directe omgeving. Want uiteindelijk, en dat ben ik ook wel, en dan ben ik daar een oude man voor geworden ondertussen, maar als je alles plat slaat, dan gaat het uiteindelijk om jou en de mensen die je lief zijn en dierbaar zijn. En voor de rest is het eigenlijk alleen maar ballast, is mijn ervaring.
Ja, nou, ze zeggen wel eens als je terugkijkt op je leven en er zijn maar een paar dingen van je, waar je spijt van kan hebben. Familie, vrienden, dat zijn de belangrijkste. Niemand die als hij op dat moment ligt, gaat denken van, oh, had ik maar meer gewerkt of had ik maar... Nee, daar gaat het dan op dat moment niet om. Dus het zit in je hoofd. Ja, nee, mooi wat je vertelt. Dat was echt een knop die omging, volgens mij.
Dat klopt. Ja. Dat heeft me daarna geen windeieren gelegd, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, daar zijn we allemaal heel blij mee. Heel Nederland is er blij mee. Nou, maar zo krachtig kan het dus zijn. En dat is dus, ja, ik vind het wel heel mooi. Dat je, zo kan iedereen dat in zijn hoofd omzetten. Alleen je moet wel het moment.
Het topsport... ik heb dat wel eens, 2 dingen dat ik daar nog over zeggen. Dat is een snelkookpan waar je in zit. Ja. In de periode dat je voetbalt, dan overkomt je zoveel dingen. Van glorie tot verlies, tot vernedering, tot het gevoel hebben dat je op een roze wolk zit. En alles wat ertussen zit. En het is vooral ook pijnlijden. En dat pijnlijden...
Lichamelijk dat bedoel je dan? Of?
Nee, dat kan lichamelijk zijn, dat kan geestelijk zijn. Het is gewoon nooit comfortabel, topsport.
Nee.
Het is nooit comfortabel. Als je met 4-0 voor staat met de rust, dan is het comfortabel. Dan denk je van, nou, tweede helft even die wedstrijd uitspelen. Maar het is zelden, je moet iedere keer scherp zijn. Je moet iedere keer grenzen verleggen. Je moet de keren dat je echt 100% fit in een wedstrijd gaat... Die is er niet zoveel. Want je hebt hier of daar wel een pijntje. Of je hebt angst in je kop. Of je moet situaties managen van een agressieve tegenstander. Of een agressief publiek. Of een scheidsrechter die een fout maakt. Een tegenstander die je ondersteboven schopt. En je moet altijd zorgen dat je een soort van onverstoorbaarheid hebt. Maar ook offers kunnen brengen. Een heleboel leuke dingen aan de kant zetten. Dat bedoel ik met pijnlijden. Maar het leven zit ook zo in elkaar. Binnen het sport is het in korte tijd heel heftig. Daarom noem ik het ook een snelkookpan. Maar alle dingen die ik genoemd heb... Ja, jongens, die maken we allemaal in het leven mee. En de een helaas meer dan de ander. Maar nogmaals, daar hebben we weer. En misschien is dat een mooie afsluiting. Het geluk van pech. Pech kan je overkomen. Maar jij bepaalt hoe je ermee omgaat.
Ja, dat is een hele mooie afsluiter. Ja. Jeetje Hans, ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek. Ik weet niet of er nog vragen zijn uit het publiek voor jou, of dat er nog ruimte is voor vragen. Ik weet niet.
Ik ben er toch, hè?
Nou ja, als iemand een vraag heeft. Kijk, dat is een voetbalfan. Hou Maarten. Even kijken hoor.
Dag dames, dag Hans.
Hallo. Goedenavond.
Kijk, ik dacht al, er komt vast een PSV-vraag, of niet?
Nee, nou,
nee?
Nee, nou vooral, ik zal er een PSV-vraag van maken, maar ik wil hem toch even inleiden met een korte anekdote, Hans, als jij dat goed vindt.
Ga je gaan?
Dat vind ik zo mooi in jouw verhaal, zojuist, zeg maar, met name ook die afsluitende anekdote. Ik heb 15 jaar geleden was ik een manneke nog die bij de amateurs van Bregijk voetbalde. En ik liep de kleedkamers bij Sportpark de Grote Speel uit.
Ja.
En toen kwam ik in één keer langs Hans van Breukelen te lopen. En die bleek in hetzelfde veld te voetballen als waar ik moest voetballen.
Oh. Maar jullie hebben dus tegen elkaar gespeeld, begrijp ik dat goed?
Wij hebben zonder dat we dat weten tegen elkaar gespeeld, want ik wist het niet. Maar ik heb die wedstrijd gelukkig gescoord zelfs.
Oh, joh.
Als je het dan hebt over...
Jammer dat je die anekdote naar voren haalt.
Ja, dit deleten we gewoon, Hans.
Eigenlijk niet, want als je het dan hebt over mentale innovatie en motivatie, is dat wel het moment geweest, Hans, dat ik ook even gedacht heb dat ik ook kon voetballen. Dus, heeft voor mij dat veel gebracht. Maar daar wil ik het dan wel eventjes, de vertaalslag wel naar mijn vraag maken, zeg maar, over het voetbal. Ja. Wat je nu zegt maar bij PSV, want Pauline die vroeg om van hoe, het zal wel een PSV-vraag worden, nou bij deze dan. Als je kijkt naar trainer Smit, zeg maar, die heeft het heel veel over, en onze spelers kunnen maximaal, die worden op inspanning getest, en die kunnen maar maximaal zoveel procent van de wedstrijd voetballen. Als je dan kijkt naar het mentale stuk, hoe kijk jij daar dan naar?
Ja, kijk.
En natuurlijk zie je mij niet alles achter de schermen.
Nee. Want inderdaad, in de rol waar ik nu zit, moet ik uitkijken wat ik zeg. Dat heb je ook heel goed al opgemerkt. Maar laat ik het zo zeggen. Smit is iedere dag met die spelers bezig. Als je op de headgang komt, dan zie je dat iedere training gemonitord wordt. Ze lopen met sensoren op hun rug. Ja. Kunnen ze precies zien welke inspanning ze leveren. Maar ook degene die de kantjes eraf lopen. Sommige spelers moet je afremmen. En andere moet je aanjagen, om het zo maar te zeggen. Maar ik vind ook wel, Maarten, dat het een beetje geframed is door de periode heen dat hij bij PSV loopt. Want... Kijk, ik weet nog dat op een gegeven moment zijn wisselbeleid echt ter discussie is gesteld. Dat was met name de wedstrijd tegen Feyenoord. En als je kijkt, gewoon feiten weer. Hè? En niet weer aannames, opinies en meningen. Als je gewoon kijkt welke trainer eigenlijk het meest succesvol met zijn wissels geweest is. Die ook gescoord hebben. Dan is Smit dat. En dat is niet om hem de loftrompet om hem over hem uit te spelen. Maar het gaat mij gewoon om feiten. En als ik naar een wedstrijd zit te kijken, dan kijk ik, denk ik, anders dan, laat ik het zo zeggen, de supporter. Want ik ben wel enorm betrokken. Maar als ik dan in een wedstrijd bijvoorbeeld naar Feyenoord thuis... in de auto terug zit, dan ga ik voor mezelf analyseren. Dan analyseer ik waar hebben we nou de wedstrijd op verloren? Was dat de techniek van spelers? Nou, dat zie je zelden of nooit, of het moet een individuele fout geweest zijn. Was het tactisch? Was het fysiek? Of was het mentaal? En daar, op basis daarvan tracht ik voor mezelf een conclusie te trekken. Ik vind het te gemakkelijk om te zeggen van oké, ze hebben verloren, dus het was waardeloos.
Nee, oké, maar nee. Voor ons als kijker, zeg maar, is er veel aandacht, zeg maar, voor dat inspanningstuk. Hè? En ja. wordt ook in de persconferentie daarop doorgevraagd. Maar is er in jouw beleving voldoende balans, zeg maar, ook voor het mentale stuk in trainingen?
Dat geloof ik wel, ja. Daar zie ik te weinig voor. Maar aan de andere kant moet jij ook begrijpen dat op het moment dat je bij PSV speelt, en dan ben je als jonge speler nog niet zozeer, maar dan moet je een enorme mentale weerbaarheid hebben. Dan heb je als talent door de jaren heen, dan moet je al een aantal keer op je gezicht gegaan zijn. En als je dan jong bent, dan moet je het vak nog leren. Het is niet alleen de wedstrijd het spelen. Het is omgaan met druk. Het is omgaan met publiciteit. Het is een hele levensstijl. Je kunt wel in een mooie auto rijden. En je kan een mooi horloge kopen, om het zo maar te zeggen. Maar je moet er dag en nacht mee bezig zijn. Je moet met je voeding rekening houden. Je moet rusten. En je moet vooral rustig blijven in de kop. En zorgen dat je fysiek iedere wedstrijd en mentaal scherp genoeg bent om dat te doen. En uiteindelijk, hoe gek het ook mag klinken, daar kun je een trainer voor aanspreken. Maar uiteindelijk heb je weer je eigen verantwoordelijkheid. Want het is jouw carrière. Want al die jongens die topsportbedrijven en voetballers zijn, doen het allereerst voor zichzelf. En de kunst van een coach is om te zorgen dat er een herkenbare speelstijl is. Dat de jongens die speelstijl die je wil hanteren, dat ze die fysiek aankunnen en het vooral met en voor elkaar willen doen. En als je zo ver bent, hè, of je nou tegen bij Bergijk speelt, of bij Dossel, of bij PSV, of bij Oranje, zijn dat volgens mij altijd de principes die terugkomen.
Wat ik heb begrepen van een trainer van de jeugdopleiding van FC Utrecht, is dat daar nu al aandacht voor is, bij de jeugd al. Dus ja. Ik kan me voorstellen dat bij PSV is, er zeker ook aandacht voor is.
Natuurlijk. Kijk, bij PSV heb je een opleiding en daar praat men over zelfregulering. Ik heb opleidingen meegemaakt waarin de trainer precies zei wat ik moest doen en dan zou het allemaal goed komen. En dat is natuurlijk onzin. Hè? Als een trainer tegen mij zei van stop die kop in de moldsoop. Nou, dan deed ik dat, want dat zal wel erg goed voor zijn. Tegenwoordig zegt de jeugd, ja, trainer, wacht even, als ik 3 rondjes moet lopen, kan ik er niet 2 lopen, waarom moet ik er 3 lopen? Ja. Ze zijn veel mondiger geworden, maar daar moet je op inspelen, dus zelfregulering. Met andere woorden, er komen jongens in de jeugd bij PSV, en dan zou de vraag moeten zijn, wat wil jij bereiken? Nou, dan ga je dus uit van die droom, van de ambities, de verlangens en de wensen van zo'n speler. En dan zeg je, oké, wij gaan jou helpen om jouw droom te verwezenlijken. En dat betekent, je staat hier, je staat op dit moment hier. Als je kijkt wat de eisen zijn voor een speler op eredivisieniveau, op het allerhoogste niveau, dan zijn de eisen hier. En op welke vlakken kunnen we jou helpen om dat te gaan halen? Dan bekijk je het dus, zelfregulering, zorg je dat je die persoon in kwestie gaat helpen. Daarnaast hebben wel een aantal afspraken binnen de organisatie, binnen de opleiding, de Academy van PSV. Zo gaan we met elkaar om. Want uiteindelijk is en blijft het een teamsport waarin het individu altijd de doorslag geeft. Dus in een opleiding hoort het individu op 1 te staan, maar die kan pas randeren op het moment wanneer die in het team speelt. Nou, en die bewustwording, daar heb je een x aantal jaren de gelegenheid voor. Want als je 8, 9 jaar bent, dan kun je misschien nog 4, 5, 6 kereltjes voorbij rennen. Als je 16, 17, 18 wordt, dan heb je op een gegeven ogenblik jongens die net zo goed zijn en zelfs beter zijn dan jij. En dan moet je dus aan de bak. En ben je dan mentaal sterk genoeg en zo slim om na te denken hoe je dan iemand die net zo goed of zelfs beter is dan jij, dat je het uiteindelijk toch van hem weet te winnen. En daar zit gewoon mentale vorming in. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Je moet juist talenten, grote talenten, die moet je pijn laten leiden. Dan kijk je hoe hun weerbaarheid is. En als ze dan daar overeen komen, dan gebeurt het. En met pijn leiden bedoel ik niet een schop voor de kont geven. Maar dat bedoel ik veel meer, ga jij maar even op de bank zitten. Ja, okay. Je hebt niet meelopen verdedigen, ga maar even op de bank zitten. Dat soort elementen.
Kan jij hier iets mee, Maarten?
Ja, mooi. Ik vind het heel mooi. Dankjewel.
Graag gedaan.
Heel leuk verhaal. En bedankt.
Maarten, speelde jij toen bij Bergijk zelf of was het SBC trouwens?
Nee, bij Bergijk.
Dat was niet de wedstrijd bij jullie op het sportpark, hè?
Nee, dat was bij jullie.
Nee, want dat was de grootste nederlaag in mijn hele carrière.
Oh.
Nee, dat was ik niet. Nee, dat was ik niet. Hè?
Dat was 9-1 tegen Bergijk.
Oh, echt?
Ja, serieus. Dat was op een zondagochtend om 10:00.
Oei.
Deze wedstrijd werd met 1-3 gewonnen. Oh. En die staat nog heel goed in mijn geheugen.
Ja, hoe makkelijk je mensen blij kunt maken.
Ja, ja, precies. Ja. Gewoon.
Ik kan het iedereen aanraden.
Ik geloof het.
Een hele fijne avond en dank voor je tijd.
Yo,
graag gedaan. Yo. Yo.
Nou, Bergijk of all places. Hè?
Ja,
helemaal top. Nou, ik weet niet of er nog meer vragen zijn, maar anders gaan we hem afsluiten, Hans. Want je hebt al zoveel mooie verhalen verteld en jouw tijd is ook kostbaar. En ja, ik vond het in ieder geval een heel erg inspirerend verhaal wat jij vertelde. En ja, ik hoop dat je heel veel mensen kan blijven inspireren.
Ja, dat hoop ik ook. En ik wil jullie bedanken voor het feit dat jullie ons boek aandacht hebben willen geven.
Ja, nou, ik vond het echt heel erg leuk om een inkijkje te krijgen in jouw hoofd. Zeg ik dat goed?
Nou, dankjewel. Ja, mooi omschreven.
Ja, en ik hoop dat heel veel mensen hier wat aan kunnen hebben in deze moeilijke tijd. Want dat is het ook, hè. Het is niet een gewone tijd. Het is een tijd die toch wel behoorlijk wat flexibiliteit en aanpassingsvermogen vraagt van mensen. Als ze dat nu allemaal doen, dan wordt het gewoon allemaal een beetje een mooiere wereld.
Het begint bij jezelf.
Precies. Nou, dankjewel. Fijne avond. Ik ga jou mailen als die online komt. En heel erg bedankt voor je tijd.
Graag gedaan. Het beste.
Joe, dankjewel.
Dag.
Joe. Wat ontzettend tof dat je deze hele podcast geluisterd hebt met Hans. Ben je nu ook enthousiast geworden over zijn verhaal? Klik dan even op de linkjes in de beschrijving, dan kan je zijn boek bestellen. Wil je op de hoogte blijven van onze podcast, welke gasten er nog meer aankomen? Klik dan even op volg, like of abonneer, het mag allemaal. En helemaal tof als je hem doorstuurt naar iemand die hier ook wat aan kan hebben. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast!